die vraag om Gods woord te openen op Romeinen hoofdstuk 1. Zondags gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. We bevinden ons nog in de introductie, in de opening. Maar er zit zoveel rijkdom in, er zit gewoon te veel in. Ik wil met jullie lezen, we pakken het op, vanaf vers 5. Dan vervolgens bidden. En dan het woord van de Heer samen induiken. Paulus schrijft onder leiding van de Heilige Geest. Hij schrijft vanaf vers 5. Door hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen ter wille van zijn naam. Waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus. Tot zover. Laten we bidden. Vader, wat een rijkdom, Heer. Wat een schat hebt u ons gegeven. Heer, uw woord is zo goed. Het is zuiver. Het is onfeilbaar, Heer. Het is voeding voor onze zielen, Heer. En we danken u daarvoor. Dank u dat u ons zo rijkelijk hebt gezegend. We danken u dat we onze aanbidding op deze wijze voort mogen zetten. En we bidden, Heer, dat we oren hebben om te horen. Ogen om te zien. En dat u ons denken hernieuwt, Heer. Opdat we wandelen tot eer en glorie van uw naam. Laat ons niet alleen hoorders zijn, zoals we iedere week bidden. Maar ook daders van uw woord, ter wille van zijn naam. In Jezus' naam bidden we. Amen. Het is inmiddels onze zesde studie. In deze immens rijke brief. En tot nu toe nemen we rustig onze tijd om vers voor vers te ontvouwen wat Paulus onder leiding van de Heilige Geest heeft overgeleverd. Nou, we hebben gekeken naar hoe de apostel Paulus zichzelf als dienstknecht heeft geïntroduceerd. Een slaaf van Jezus Christus, volledig ondergeschikt aan de wil van zijn Heer en Meester Jezus Christus. We hebben gezien dat deze identificatie van Paulus zich niet alleen beperkt tot alleen de apostelen in die tijd, maar dat dit zich uitstrekt over alle gelovigen. Allen die gekocht zijn met het kostbare bloed van de Heere Jezus Christus, zijn dienstknechten van de Heere Jezus Christus. Wie eigendom is van Christus, leeft niet meer voor zichzelf, maar volledig voor hem die hem of haar gekocht heeft en verlost heeft. We weten, het is geen slavernij van onderdrukking, maar van liefde en vrijheid waarin de gelovige zich verheugt om de meester te dienen. Weten dat zijn of haar leven niet langer van mezelf is, maar toebehoort aan hem die eeuwige trouw en genade schenkt. We hebben vervolgens ook gekeken naar het apostelschap van Paulus. Hij was geroepen door God, geroepen door Christus, in de moederschoot al afgezonderd. We hebben gezien dat het apostelschap van Paulus enigszins verschilde met dat van de 12. Desalniettemin was hij een volwaardig apostel waarvan zijn apostolisch gezag erkend dient te worden. Ook vandaag de dag nog. Nou, als geroepen apostel was hij afgezonderd tot het evangelie van God. Het evangelie wat van God komt. Het goede en glorieuze nieuws van verlossing in Christus Jezus. En we hebben vorige week gezien dat dit geen nieuw nieuws was. Dit goede nieuws was van God tevoren beloofd. Hij had het tevoren beloofd door zijn profeten in de Heilige Schriften. En we hebben gezien, lees je het Oude Testament, dan zie je precies zoals de Heere Jezus Christus gesproken heeft in het evangelie. Die zijn het die van hem getuigen. Mozes heeft over de Heere Jezus geschreven. De Heere Jezus, de rechtmatige koning die de zoon van David en de zoon van God is. De Heere Jezus Christus, het woord dat in het begin was, het woord dat God was, het woord dat bij God was. Het vlees geworden woord. Waarlijk mens, waarlijk God. Over hem gaat deze boodschap. Over hem gaat het goede nieuws. Hij heeft de naam boven alle naam. De zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam onder de mens gegeven waardoor mensen zalig moeten worden. Van hem getuigen al de profeten dat ieder die in hem gelooft vergeving van zonden ontvangen zal door zijn naam. Hij is de middelaar tussen God en mensen. En daarom is dit goed nieuws. Want de mens is in en van zichzelf hopeloos verloren. Hopeloos verdoemd. Maar God heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dit is het goede nieuws. Dit is goed nieuws, broeders en zusters. Want het loon van de zonde is de dood. En allen hebben gezondigd in Adam. En de Heere verkondigt nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Dus het loon van de zonde is de dood. Maar het goede nieuws is dat de genadegave van God eeuwig leven is door Jezus Christus, onze Heere. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Dit is een goede boodschap, het is een serieuze boodschap ook, een gewichtige boodschap. Maar dat is de boodschap die de apostelen verkondigden. En dat is hetgeen wat wij zeggen, die geloven in de Heer Jezus Christus, te hebben aangenomen en waarin wij staan. En nu, Paulus gaat dus verder in vers 5. En hij richt de aandacht van allen die de brief lezen en horen nog steeds op de Heer Jezus Christus. Hij benadrukt in vers 5, door hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen. Dus hiermee bedoelt Paulus dat het volledig door de Heer Jezus Christus is, door zijn werk, dat hij en anderen de genade hebben ontvangen om vergeven te worden en in de gemeenschap met God te leven. En broeders en zusters, ik heb het vaker gezegd, ik weet niet hoe lang wij in deze brief gaan zitten. Ik weet het echt niet. Maar ik weet één ding. We gaan veel bij dit thema stilstaan. Echt veel. We gaan veel bij genade stilstaan. En mijn gebed voor ons en mijn verzoek aan ons allen is, bewaak je hart, bewaak je gedachten tegen het idee dat er een punt komt dat je genoeg over genade hebt gehoord. Dat er een punt komt dat je denkt, oké, ik snap genade nu wel. Want zoals Johannes schrijft in zijn evangelie, uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ja, genade op genade. De genade van God in onze Heer Jezus Christus is onuitputtelijk. Het is geen doctrine die je alleen begrijpt, maar een realiteit waarin je leeft en waaruit je elke dag opnieuw put. Elke genade die je ontvangen hebt, leidt naar meer genade. En laat het ons allen nederig maken. Laat het ons vol verwondering doen zijn en laat het ons doen groeien in dankbaarheid. Laat het leiden tot niet alleen de realisatie dat we begenadigd zijn, maar dat het ons zo transformeert dat genade ons kenmerkt als mensen. Dat onze woorden, onze daden en onze houding een weerspiegeling worden van de genade die we iedere dag zelf weer ontvangen. Mijn ding is dit. Mijn ding is waarlijk dit. Ik hoop dat het ons zo ver drijft in wanhoop op een goede manier naar meer genade van God, omdat we ons allen realiseren door stil te staan bij genade dat we volledig afhankelijk zijn van God. Dat we nooit, maar dan ook nooit, voor niets kunnen roemen in onszelf. Niet roemen in onszelf omdat je zo'n goede man bent voor je vrouw. Niet roemen in onszelf dat je zo onderdanig bent als vrouw. Niet kunnen roemen in jezelf dat je het als ouder, als werknemer, als buurman of wat dan ook goed doet. Maar dat je beseft dat alles wat je doet, alles wat je bent, alles wat prijzenswaardig is, dat het komt door de genade van God in Christus Jezus. Dat het ons zo ver drijft. Want dat was het hart van de apostel Paulus. Dat zie je hem continu in zijn brieven duidelijk maken. Dat alles wat hij is, alles wat hij doet en alles wat hij bereikt, uitsluitend te danken is aan de genade van God. Hij roemt niet in zijn eigen kracht of in zijn bekwaamheden. En we hebben stilgestaan hoe Paulus is opgegroeid. Hè, dat het een wijs man was, werelds gezien. Maar iedere keer wijst hij steeds naar de genade die hij heeft gevonden in Christus Jezus. Let bijvoorbeeld op, nu moet ik kijken of we weer verbonden zijn. Oh, dat is mijn fout. Let op 1 Korinthe 5, juist, 1 Korinthe 15 vers 10. Paulus schrijft daar, maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest, integendeel. Ik heb mij meer ingespannen dan zij allen, en let op wat hij doet, niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of aan de Korintiërs schrijft hij in 2 Korinthe 3 vers 5 en 6. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken. Als was het uit onszelf. Maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Steeds weer onderstreept Paulus. Wij zijn helemaal niets zonder de genade van God. En dat besef drijft hem niet tot passiviteit, maar tot een leven van aanbidding, toewijding en volharding, volledig afhankelijk van zijn Heer. Weet je, tijdens de voorbereiding was ik aan het nadenken. Weet je, ik heb me in het verleden, ik heb me vaker uitgesproken, hè, tegen andere gemeenten, tegen andere denominaties. En misschien heeft dat ergens het idee opgewekt. Dat ik denk dat wij als gemeente beter zijn dan andere gemeenten. Dat is volstrekt niet waar. Hè, als dat het idee is wat is overgekomen, dan vraag ik jullie vergeving daarvoor. Wat wij zijn als gemeente, als dat prijzenswaardig is, dan komt dat niet door de ouderlingen, dat komt dat niet door de structuur van onze samenkomsten. Dat komt door de genade van God. Dat komt alleen door Hem. Alleen Hij kan de eer en roem krijgen voor wat wij zijn als gemeente. Als dat prijzenswaardig is. En we zien dus Paulus dat continu duidelijk maken. Niet alleen in de vergeving die hij heeft ontvangen. Maar ook in de bediening. Hij maakt duidelijk. Door hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen. De unieke taak van de apostel Paulus, de unieke roeping als apostel, we hebben het al behandeld in de studie van een geroepen apostel, dat komt door de Heere Jezus Christus. De apostel Paulus heeft deze verantwoordelijkheid niet op zichzelf genomen. Zijn apostelschap kwam niet uit menselijke inspanning of verdiensten. De apostel Paulus, we weten, hij was een vervolger, een verwoester van de gemeente, voordat hij tot bekering kwam. Menselijk gezien had deze man nooit een apostel kunnen zijn. Nooit. En daarom is het zo prachtig. We lazen net, hè, 1 Korinthe 15 vers 10. Maar let op de versen die daar voorkomen. Vanaf vers 8. Let op hoe Paulus over zichzelf schrijft. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen. Als aan de ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen. Ik die het niet waard ben een apostel genoemd te worden. Omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben en zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Wat doet Paulus hier? Hij benadrukt hoe onwaardig hij was. Hij benadrukt zijn onwaardige status omdat hij, in tegenstelling tot de andere apostelen, niet bij de aardse bediening van de Heere Jezus Christus was betrokken. En dat hij aanvankelijk de gemeente vervolgde. Hè, zijn bekering en zijn roeping waren abrupt. Het was uniek. Terwijl de andere apostelen in een geleidelijk proces geroepen zijn en de Heere Jezus volgden. Tijdens zijn aardse bediening werd Paulus, zoals we weten in Handelingen, op dramatische wijze geconfronteerd met de opgestaande Christus. Toen hij onderweg was naar Damascus om daar ook christenen te vervolgen. Dus hij besefte hoe begenadigd hij was. Hij besefte dat. Maar let op. Let op wat hij nog meer schrijft in Romeinen 1 vers 5. En dit is waar wij de rest van onze tijd gaan doorbrengen. En dit concept wat we hier gaan behandelen is zo cruciaal, vooral in het licht van genade. Paulus heeft genade en apostelschap ontvangen door Christus. Let op. tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, ter wille van zijn naam, waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus. We hebben behandeld hoe de apostel Paulus de apostel van de heidenen was. Specifiek geroepen en gezonden om Christus te prediken onder alle heidenen. Maar let op ook hoe de apostel Paulus zijn bediening omschrijft aan de Colossenzen. Let op wat hij schrijft daar in Colossenzen 1, vers 28 en 29. Dit is zijn bediening. Hem, dus Christus, hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Daarvoor span ik me ook in en strijd ik, overeenkomstig zijn werking die met kracht in mij werkzaam is. Dus let op wat hij schrijft. Ieder mens terechtwijzen. Ieder mens onderwijzen. En zie het woord terechtwijzen hier in de context niet als iets negatiefs. Het doel van terechtwijzen in deze tekst is niet destructief, maar juist opbouwend. Het woord betekent ook wel aansporen, inzicht geven of op het hart van iemand drukken. Het terechtwijzen in deze tekst maakt deel uit van een breder proces van onderwijzen en discipelen. Dat is waar Paulus het over heeft. Het is erop gericht om mensen niet alleen te corrigeren, maar hen ook inzicht en wijsheid te geven. Zodat zij kunnen groeien in hun geloof. Dat moet altijd het doel van terechtwijzing zijn. Niet alleen corrigeren, maar mensen inzicht en wijsheid geven. En dan wil ik dus met jullie kijken naar een essentieel woord in Romeinen 1 vers 5. Het woord geloofsgehoorzaamheid. Als je notities maakt, als je onderstreept in je Bijbel, of omcirkel dat woord. Geloofsgehoorzaamheid. Dit woord in het Grieks bestaat uit twee woorden. Als je deze woorden splitst, dan krijg je van het eerste deel in het Grieks onder. En het geeft het idee van ondergeschiktheid of plaatsing onder iets. En het tweede deel van het woord betekent horen of luisteren. Wanneer je deze twee delen samenvoegt, dan krijg je het idee van onderluisteren of luisteren met onderwerping. Dus het gaat niet alleen om passief horen, maar om een responsief horen dat leidt tot gehoorzaamheid. Dat is waar dit om draait. Het woord bevat dus de implicatie van een actieve, onderdanige houding waarin iemand luistert met de intentie om te gehoorzamen, om te doen wat ze hebben gehoord. Nu, misschien ook vandaag nu hier, maar nu roept het woord geloofsgehoorzaamheid bij sommige beleidende christenen weerstand op. Het roept een allergie op, omdat het twee concepten samenbrengt, geloof en gehoorzaamheid, die mensen vaak tegengesteld of zelfs onverenigbaar ervaren. En dit is de gedachtegang. Geloof, dat vaak wordt gezien als vertrouwen of innerlijke overtuiging. En gehoorzaamheid, dat vaak wordt begrepen als extern gedrag of het volgen van regels. Die twee gaan niet samen volgens veel mensen. Sommige christenen voelen een spanning tussen deze twee termen. Omdat ze denken dat het combineren ervan afbreuk doet aan de centrale rol van genade en geloof in de redding. Ze vrezen dat gehoorzaamheid de nadruk kan verleggen naar menselijke inspanning, alsof redding of rechtvaardiging afhankelijk is van wat wij doen, in plaats van vertrouwen op wat God heeft gedaan door Christus heen. Let op een aantal versen die door deze groepen vaak worden geciteerd. Johannes 6 vers 28 en 29. Johannes 6 is trouwens een prachtig hoofdstuk, echt goed bestuderen. De menigte spreekt tegen de Heer Jezus. Zij zeiden dan tegen hem: wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? Goeie vraag. Wat moeten wij doen, opdat we Gods werk mogen doen? De Heer Jezus antwoordde en zei tegen hen: dit is het werk van God. Dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Dus Je ziet het hier, hè? Wat is het werk van God? Wat moeten we doen? En de Heere zegt, geloof in hem die hij gezonden heeft. Dit wordt gebruikt door velen om gehoorzaamheid als secundair of minder belangrijk af te schilderen. Of let bijvoorbeeld op wat we lezen in Galaten 5, vers 1 tot en met 4. Paulus schrijft hier. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. U bent van Christus losgeraakt. U die door de wet gerechtvaardigd wil worden, en daarmee bent u uit de genade gevallen. Dus, wat zie je hier, waarschuwt de apostel Paulus tegen wat men tegenwoordig wetticisme noemt. En terecht, want de wet kan niemand rechtvaardigen. Dus wat zeggen sommige belijdende christenen dan? Voor sommigen betekent dit dat gehoorzaamheid oproepen tot gehoorzaamheid geen rol mag spelen in het leven van de christen, omdat dit wordt geassocieerd met het verdienen van rechtvaardigheid. Je legt mensen dus een juk op. Let ook op Romeinen 3, vers 28. Ook deze wordt veel geciteerd. Nou, daar komen we ook. Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. En Paulus heeft gelijk. Niemand wordt door de wet gerechtvaardigd. En hoewel, broeders en zusters, deze versen terecht benadrukken dat zaligmaking uit genade door het geloof is, negeren velen interpretaties de bredere context waarin geloofsgehoorzaamheid niet in strijd is met het geloof. Niet in strijd is met genade. Maar de vraag die we moeten stellen is, waarom denken mensen op deze manier? Waar komt dit vandaan? Waarom zien we dit veel om ons heen? Jullie hebben het vast zelf meegemaakt. Misschien hebben jullie het meegemaakt. De uitspraken, je bent streng in het geloof. Je bent wettisch. Je bent een fariseer. En het bizarre hiervan is, dit komt het meeste voor in het Westen. Dit soort uitspraken. Het komt het meeste voor in het Westen. Dit is iets wat bijvoorbeeld heel veel heerst en regeert in Nederland. Deze gedachte. En een aantal redenen. En we staan hierbij stil. We staan hierbij stil zodat ons denken hernieuwd wordt. En wij ons bewapenen tegen deze gedachte. Maar enkele zaken die deze gedachten beïnvloeden en voeden zijn onder andere een belangrijk punt in de geschiedenis van de kerk, de reformatie. Hoewel de reformatie veel goeds heeft gebracht, heeft het ook haar uitdagingen met zich meegebracht. Want na de reformatie is een sterke nadruk gelegd op redding door geloof alleen. En dit terecht, want in reactie op de Rooms-Katholieke nadruk op werken als onderdeel van je rechtvaardiging, heeft dit natuurlijk geleid tot een herontdekking van genade, maar in sommige tradities ook tot een extreme terughoudendheid tegenover elke nadruk op gehoorzaamheid. En dit is het gevaar, dit is altijd het gevaar als we ons laten leiden door tegenreacties. Dit is waarom movements altijd hun doel voorbij schieten. Altijd. Wanneer we volledig opgaan in bewegingen of movements in plaats van te blijven bij de volheid van de waarheid die in de schrift wordt geopenbaard, lopen we het gevaar om essentiële aspecten van het evangelie te verwaarlozen. Een andere invloed op dit denken is de Hollandse allergie tegen autoriteit. Het Westen, met name Nederland, heeft sinds de verlichting een groeiende kritische houding tegenover autoriteit ontwikkeld. Gehoorzaamheid wordt vaak geassocieerd met onderdrukking. Deze Hollandse allergie tegen autoriteit uit zich in een cultuur waarin autonomie en persoonlijke vrijheid centraal staan. Dit is zichtbaar in de neiging om regels en tradities kritisch te benaderen en het gezag slechts te accepteren als het verdiend wordt. Dit zie je in de afkeer van hiërarchie of dogmatiek. Ja, in Nederland hebben we heel sterk van, jij kunt de waarheid niet in pacht hebben. Dit zie je ook in hoe gezagsdragers zoals overheden, leraren en ouderlijke autoriteit vaak worden bekritiseerd of uitgedaagd. Dus daar komt het ook vandaan. Daarom heerst dit ook heel veel in Nederland. Een andere reactie is een groot deel van de evangelische beweging. En sommige delen van deze stroming ligt vaak meer de nadruk op het moment van geloof, het moment van de bekering, dan op het proces van discipelschap, heiliging en gehoorzaamheid. Dus je ziet hier dan een eenzijdige kijk op geloof ontstaan. Dat zie je in Nederland heel veel. He, een verwijzing van, oh, nou, wanneer ben je gedoopt? Wanneer heb je ervaren dat je wedergeboren was? Wat jij vindt dat er in je hart leeft zonder de noodzakelijke uitwerking in gehoorzaamheid. En het ding is dit, broeders en zusters. De argumenten tegen geloofsgehoorzaamheid klinken heel vroom. Want hoe kun je tegen de genade van God spreken? Hoe kun je tegen de vrijheid in Christus spreken? Hoe is het slecht om wetticisme te vermijden? Hè? Wat kun je zeggen tegen zinnen als, we leven onder genade, niet onder de wet? Of, het gaat om je hart, niet om wat je doet. Of, niemand is volmaakt. Hè? Of, bekering gaat over het veranderen van je denken, niet om wat je doet. Dat soort uitspraken, wat zeg je daartegen? Hè? Want in principe zijn ze waar. Maar hoe strijd je daartegen met die gedachte van geloofsgehoorzaamheid? Maar let goed op. Kijk weer in je Bijbel in Romeinen 1 vers 5. Let gewoon op wat er staat. Door hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen ter wille van zijn naam, waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus. Het staat er. Niet alleen in het Nederlands, ook in het Grieks. Het staat er gewoon. Dus we moeten hier iets mee. En waar wij voor moeten waken, is dat wij niet een ander uiterste opgaan. En dat is omdat sommigen het niet zo nauw nemen met gehoorzaamheid, dat wij onszelf en elkaar een juk gaan opleggen die de Heere ons nooit heeft opgelegd. Daar moeten ook wij voor waken. Maar wat zagen we dus in de betekenis van het woord geloofsgehoorzaamheid? Het heeft een rijke betekenis. Het verwijst naar een actieve, bewuste en gewillige overgave. Let op een aantal versen waar het in voorkomt. Romeinen 6 vers 16. Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt? Of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Dus let op wat Paulus hier schrijft, let op wat hij duidelijk maakt. Gehoorzaamheid is nooit neutraal. Gehoorzaamheid is een bewuste keuze om jezelf onder een meester te plaatsen. Het is gehoorzaamheid aan de zonde, wat leidt tot slavernij die eindigt in de dood. Terwijl gehoorzaamheid aan gerechtigheid leidt tot heiliging, uiteindelijk het eeuwig leven. Let op hoe het nog meer wordt gebruikt. Filippenzen 2 vers 8. Over onze Heere Jezus Christus. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en let op, en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. En wat hebben we vaak gezien in de bediening van de Heere Jezus? Dat hij actief en bewust de wil van de Vader deed. Dat hij gewillig aan het kruis is gegaan. Het ding is dit, broeders en zusters. Geloofsgehoorzaamheid, het spreekt van een actieve reactie. Het omvat niet alleen gehoorzamen als een plicht, maar ook luisteren met een hart dat bereid is om te volgen. Het woord impliceert actie. Gehoorzaamheid is niet passief, maar een bewuste keuze om te handelen naar wat gehoord wordt. Het is niet dwangmatig, maar een uitdrukking van een hart dat zich gewillig en nederig aan Gods wil onderwerpt. Dus dit gaat niet even om het volgen van regels. Dit is een kwestie van het hart. En het is zo cruciaal voor ons om dit te beseffen. Gehoorzaamheid aan God is een kwestie van het hart. Dit is niet een nieuw testamentisch concept. Dit is hoe het altijd is geweest. Altijd. Let bijvoorbeeld op hoe Mozes spreekt door de Israëlieten in Deuteronomium 10, versen 12 en 13. Let goed op wat hij zegt. Nu dan, Israël. Wat vraagt de Heere, uw God, van u dan de Heere, uw God, te vrezen, in al zijn wegen te gaan, hem lief te hebben en de Heere, uw God, te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel en de geboden van de Heere en zijn verordeningen die ik u heden gebied, in acht te nemen, u ten goede. En let op, want hier gaat het vaak fout. Wat bedoelt Mozes met in al zijn wegen gaan? Hiermee bedoelt hij geen vage, romantische beleving van wandelen met God. Daar heeft hij het niet over. Maar een concrete, praktische levenswandel die volledig ondergeschikt is aan Gods geopenbaarde wil. In zijn wegen gaan betekent dat Israël zich in haar leven en handelen moet laten leiden door wie God is. En wie is hij? Hij is de rots, wiens werk volmaakt is, wiens wegen een en al recht zijn, die waarheid is en geen onrecht, die rechtvaardig is en waarachtig is. Mozes is heel concreet. Hij heeft het hier over het onderhouden van Gods geboden. En ook voor Israël was het onderhouden van Gods wet een kwestie van het hart. Ook voor Israël is dat zo geweest. En dit is de fout die wij met ons Grieks denken maken. Wij kijken naar de wet, wij kijken naar de geboden, halen uit context wat de Heere Jezus heeft bedoeld met de vervulling van de wet en zien het dus als een lijst van regels die weggedaan zijn. Regels die God in de tussentijd even moest geven totdat Christus en de daarbij behorende vrijheid zou komen. Maar keer op keer, broeders en zusters, maakte de Heere God duidelijk vanaf het Oude Testament dat ware gehoorzaamheid niet slechts een uiterlijke naleving betrof, maar voortkwam uit een diepe liefde voor hem. Deuteronomium 6, vers 5 en 6. Dat zegt Mozes. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben met wat? Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, wat staat er? Moeten in uw hart zijn. Ze moeten in uw hart zijn. God heeft uiterlijke gehoorzaamheid altijd veroordeeld. Hij heeft het altijd veroordeeld. Let bijvoorbeeld op. In Jesaja. Jesaja 29, vers 13. De Heere Jezus citeert dit in Matteüs 15. Hij zei, hier staat, de Heere zei, omdat dit volk tot mij nadert met zijn mond en zij mij eren met hun lippen, maar hun hart ver van mij houden en hun vrees voor mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is. Het is altijd een kwestie van hartsgesteldheid geweest. Nooit is het anders geweest. Ware gehoorzaamheid, geloofsgehoorzaamheid is een kwestie van het hart. Het is een zaak van het hart. Voortkomend uit liefde en ontzag voor God. Maar we grijpen dit alleen als we ons Grieks denken, ons wereldbeeld waarmee we zijn opgegroeid, waarmee we de stemmen van deze maatschappij, de stemmen van psychologie, van pedagogie, van filosofie, wanneer we die gevangen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus brengen. Ik wil jullie door een aantal versen meenemen, dat gaan we zien. He, want bijvoorbeeld, he, het gaat om het hart, het gaat om liefde voor Christus. Dat hoor je veel. Nee, niet de wet, niet gehoorzaamheid, maar liefde voor Christus. Oké, laten we naar de rode letters in de Bijbel gaan. Johannes 14, vers 15. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Let op Johannes 14, vers 21. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Dus wie mij geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. Let op Johannes 14, vers 23 en 24. Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrekken. Let nu op wat hij zegt. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. En het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Johannes 15, vers 10. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. En het laatste, om het echt af te maken, Johannes schrijft in 1 Johannes 5, vers 3. Want dit is de liefde tot God. Dat wij zijn geboden in acht nemen en zijn geboden zijn geen zware last. Dus wat zien we? Het is heel duidelijk, broeders en zusters. Liefde voor Christus is geen abstract gevoel of mystieke ervaring. Het is geen romantische belevenis waarin je vlinders ervaart in je buik en omdat je die vlinders ervaart, dat je dan gaat doen wat hij zegt. Dat is niet wat we zien in de tekst. We zien dat het een concrete uiting van gehoorzaamheid aan zijn woord is. Dat is wat we zien. De Heere Jezus maakt duidelijk, onmiskenbaar, dat ware liefde, zoals hij liefde gebruikt en definieert, zich altijd uit in het in acht nemen van zijn geboden. Wie hem lief heeft, zal zich gewillig onderwerpen aan zijn wil. Liefde en gehoorzaamheid zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het zijn geen vijanden van elkaar. Het zijn geen vijanden van elkaar. Zonder gehoorzaamheid is er geen bewijs van liefde. En zonder liefde is gehoorzaamheid slechts lege naleving. En dit was de bediening van de apostel Paulus. Om dit te doen onder de heidenen. En de bediening van Paulus is niet gestopt bij zijn dood. Onderdeel van zijn bediening zijn de brieven die wij hebben overgeleverd gekregen. Die wij bestuderen. Zoals deze brief aan de Romeinen. Het levende woord van God. En zo werkt God nog steeds door om dit in ons te bewerkstelligen. Om geloofsgehoorzaamheid in ons te produceren. Maar dan is de vraag, en dat is een belangrijke vraag, hoe beschermen we onszelf en bewapenen we ons tegen de gedachte om Gods gunst te verdienen? Om onszelf toch te rechtvaardigen door onze werken, door onze gehoorzaamheid. En hoe voorkomen we dat we gaan denken en zeggen, kijk eens naar mijn gehoorzaamheid. God moet toch wel blij zijn met hoe ik leef. Hoe tackelen we dat? Want dat moeten we wel tackelen. En dat is door te blijven beseffen dat onze gehoorzaamheid niet onze rechtvaardiging is, maar de vrucht van onze rechtvaardiging. Dus onze gehoorzaamheid is niet onze rechtvaardiging, maar de vrucht van onze rechtvaardiging. Dit moeten we echt goed hebben. Gehoorzaamheid is niet wat jou en mij rechtvaardigt voor God. Paulus maakt heel duidelijk in Romeinen 5 vers 1 wat ons rechtvaardigt voor God. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Hier mag nooit een misverstand over ontstaan. Jij en ik zijn met volledig lege handen gekomen naar het kruis. Niet alleen hebben wij niets om aan te bieden, Maar in en van onszelf zijn wij volkomen incapabel om iets aan onze redding toe te voegen. Om iets bij te dragen aan onze redding. Er is niets. Als je denkt dat er een goed werk is, dan vernedert God ons door te zeggen, zelfs onze goede werken zijn als een bezoedeld lid. Al onze rechtvaardige daden. Het menselijk hart is bedrieglijk en het is dodelijk ziek. Geen inspanning, geen wilskracht, geen gebed kan een mens rechtvaardigen. Het is door zijn genade alleen. Zijn roepende stem die leven brengt in de dood, dat wij tot hem getrokken worden. De vrede die wij nu hebben, is geen vrucht van onze verdiensten, maar van zijn volmaakte offer, van hem die zei, het is volbracht. En dit is wat de auteur van Hebreeën continu duidelijk wil maken. Kijk naar Jezus Christus. Kijk naar de leidsman en voleinder van ons geloof. Vond je Aaron wat als hoge priester? Kijk naar Christus. Vond je de offers goed van het Oude Testament? Kijk naar Christus. Hij is de enige weg tot zaligmaking. Elke poging om iets toe te voegen verstoort de glorie van dat volbrachte werk aan het kruis. Alles. Wij staan rechtvaardig voor God niet door iets in onszelf, maar geheel door hem die ons kocht met zijn kostbaar bloed. En weet je wat het ding is? Dit gaat zo in tegen het hart wat gevallen en hoogmoedig is. Want het gevallen hart wil kunnen roemen in zichzelf. Ik heb toch iets gedaan. Ik heb toch iets. Ik was toch intelligent genoeg om het te ontdekken. Als God niet had geroepen, was je nooit gekomen. Nooit. Maar nu is het ding dit, broeders en zusters. Als we dit weten, moeten we ook het volgende weten. Dezelfde genade die een discipel rechtvaardigt, is dezelfde genade wat het hart vernieuwt van de discipel en brengt tot gehoorzaamheid aan Christus. Het is genade van begin tot eind. Van begin tot eind. Dus deze gehoorzaamheid is geen middel tot redding, maar een vrucht van onze redding. Het onvermijdelijke gevolg van een hart dat door de geest is en wordt vernieuwd. Het is het werk van de geest in ons, die ons leert zijn geboden lief te hebben en te wandelen in zijn wegen tot eer van hem die ons verlost heeft. En dit is het volgende wat we moeten inzien. Genade en inspanning sluiten elkaar niet uit. We beijveren ons om in gehoorzaamheid te leven en te groeien, maar we beijveren ons dat te doen in en door de genade van God. Wat schrijft Paulus zo treffend aan de Filippenzen? In Filippenzen 2, vers 12 en 13. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Maar dat is niet waar we moeten stoppen. Ja, want dan ga je denken dat jij het echt zelf kan. Maar Paulus, hij drukt het gelijk achter. Want het is God die in uw werk zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Dus onze inspanning en ijver is niet iets wat wij zelf bewerkstelligen. Het vloeit voort uit de kracht van God die werkzaam is in ons. Ja, we geven gehoor om te strijden tegen de zonde. Ja, we geven gehoor om te volharden. ja, wij brengen ons lichaam in onderwerping. We maken het een slaaf om te doen wat we willen dat het doet. Maar die hoop en die kracht hebben we alleen vanwege het geloof in hem die met zijn geest werkzaam is in ons. Er is geen ongelovige in deze wereld die zal kunnen leven volgens de geboden van de Heere God. Niemand. Dus je moet waarlijk de geest van God in je hebben. Uitgenade door het geloof om ook nog eens te doen wat hij je opdraagt om te doen. Daarom zeggen we, het is genade van begin tot eind. Genade trekt je uit duisternis, genade brengt je thuis. Dus, en dit is ook voor ons belangrijk om te weten. Wanneer wij elkaar discipelen, wanneer wij elkaar aansporen, wanneer we elkaar vermanen, wanneer we elkaar terechtwijzen. Denk niet dat wanneer we oproepen tot het verloochenen van onszelf, denk niet dat wanneer we oproepen om de zonde te kruisigen, wij ergens veronderstellen dat jij en ik dit zelf kunnen bewerkstelligen. Wanneer je strijdt tegen lust, dan heb je genade nodig om lust te doden. Wanneer je strijdt tegen hebzucht, dan heb je genade nodig om hebzucht te kunnen doden. Wanneer je strijdt tegen hoogmoed, dan heb je genade nodig om dat te kunnen doden. Dus we moeten dat beseffen. Kijk, de Zoon van God moest in het vlees komen om te sterven voor de zonde. Om ons uit de macht daarvan te bevrijden. Waarom zouden we dan ooit denken en prediken dat we onze heiliging op een gegeven moment zelf in de hand hebben? En mogen het dus nooit zo zijn dat we onze wandel in Christus met die hoogmoedige gedachten benaderen. Mijn hartsverlangen, en ik weet van alle broeders hier, van alle ouderlingen hier, is dat wij allen iedere zondag en iedere keer dat we hier samenkomen, dat wij weggaan en beseffen dat we volledig afhankelijk zijn van Christus. In alles. Dat is mijn hartsverlangen. Niet dat je denkt, oh wacht even, ik moet dit doen, want Giovanni heeft dit gezegd. En daardoor zal je enige kracht krijgen. Nee. Omdat God in je werkzaam is. Maar mogen het ook nooit zo zijn dat we belijden discipelen van Christus te zijn, wedergeboren, en we de passieve en onverschillige houding aannemen, hij moet het doen. Want zowel hoogmoedige zelfredzaamheid als passieve onverschilligheid passen niet in de wandel van een wedergeboren discipel. Nee, wat wij prediken en wanneer wij oproepen, doen we dat onder de veronderstelling dat degene aan wie wij prediken, wanneer wij dit prediken, dat zij kinderen van God zijn. Dat zij in de genade staan en iedere dag weer genade ontvangen om in die gehoorzaamheid waartoe je oproept te leven. En let op nog een cruciaal punt wat Paulus maakt, broeders. Een cruciaal punt in Romeinen 1 vers 5. Door hem hebben wij genade in het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen. Wat staat er? Ter wille van zijn naam. Ter wille van zijn naam. En wat wil Paulus ons hier leren? Kijk, de woorden ter wille van zijn naam in Romeinen 1 vers 5 openen of horen onze ogen te openen voor het verheven doel dat boven alles uitsteekt. De eer en de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus. Het evangelie met zijn oproep tot geloofsgehoorzaamheid is geen mensgericht project, maar een Godgericht plan om de naam van Christus bekend te maken en te verheffen onder alle volken. En dit moeten we onthouden met elkaar. Wanneer een broeder oproept tot gehoorzaamheid of wat dan ook, of een zuster, dan moet het gestoeld zijn op de verheerlijking van Christus. Wanneer een broeder of zuster ergens toe aanspoort, dan moet het gestoeld zijn op de verheerlijking van Christus. Wanneer wij als mannen onze vrouwen lief hebben, dan moet het gestoeld zijn op de verheerlijking van Christus. Wanneer wij als vrouwen ons onderschikken aan onze man, dan moet dat gestoeld zijn op de eer van Christus. Wanneer er wordt opgeroepen om de samenkomsten niet te verzaken, dan moet dat gestoeld zijn op de eer van Christus. wanneer wij onze kinderen onderwijzen en terechtwijzen in de vrezen des Heren, dan moet dat gestoeld zijn op de eer van Christus. Niet op manipulatie, niet op geldzucht, niet op macht, niet op eigen belang, niet op eer van mensen, niet op traditie omwille van tradities, niet op angst, niet op wereldse doelen. Alles in ons leven en in de gemeente moet gericht zijn op Christus en Hem alleen. Want Hij is het doel van Gods plan en de hoogste reden van onze gehoorzaamheid. Hij is het. En terecht schrijft Paulus. Terecht schrijft hij aan de Romeinen in Romeinen 11 vers 36. Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. En Gods volk zegt dan, amen. Terecht schrijft hij aan de Colossenzen in Colossenzen 3 vers 17. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem. Broeders en zusters, laat er geen twijfel over bestaan. Ons leven heeft slechts één alles overstijgend doel, namelijk Christus verheerlijken en leven terwille van zijn naam. Alles wat wij zijn en alles wat wij hebben staat in dienst van Hem die ons geroepen heeft uit duisternis. Of we nu getrouwd zijn en elkaar lief hebben als man en vrouw, of dat wij kinderen opvoeden in de vrezen des Heren, of wij werken als trouwe werknemers in onze banen, het alles vindt zijn betekenis in Hem alleen. Ons leven is niet verdeeld in delen die aan Christus toebehoren en delen die wij voor onszelf houden. Nee. Alles, onze relaties, onze verantwoordelijkheden, onze gaven, onze momenten van vreugde, maar ook onze momenten van verdriet. Het wordt geleefd voor Hem die onze Redder, onze Heer en onze Koning is. Ons leven is Christus en niets minder. Alles wat buiten Hem omgeleefd wordt, mist zijn doel en is volkomen leeg. Maar als Hij ons alles is, dan schittert zijn heerlijkheid in en door ons heen. En laat dit ons hart en ons handelen doordringen, dat wij Hem leven in elk moment, in elke situatie, in elke relatie, want Hij is het die alle dingen draagt en leidt naar zijn uiteindelijke doel. Dit is genade, broeders en zusters, dit is genade. Rijkelijk en overvloeiend. Dat wij geroepen door Jezus Christus een leven kunnen leiden dat niet doelloos is, maar vervuld van glorie en betekenis. Wij zijn niet langer gebonden aan zonde, niet langer dolenden zonder hoop, maar burgers van een hemels koninkrijk, geroepen tot een leven dat getuigt van zijn heerlijkheid. Nu, laten we het volgende meenemen. Laten we mensen zijn die niet alleen passief horen, laten we niet hier komen samen iedere zondag en welke dagen we ook samenkomen en denken, hey, ja, leuk, goede preek, goede studie. En doorgaan met vleeselijk denken en handelen. Laten we komen met een bereidwillig en ontvankelijk hart om ook te handelen naar Gods woord. Daar bidden we iedere week ook voor. Zoals Jacobus schrijft. Wat schrijft hij? In Jacobus 1 vanaf vers 22. En wees daders van het woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. Niet God. Hem bedrieg je niet. Dus anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt. Want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Hij echter, die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. Jacobus maakt duidelijk. Wie alleen hoort en niet doet, bedriegt zichzelf, want geloof zonder gehoorzaamheid mist de vrucht van ware bekering en toewijding. Het verdiepen in Gods volmaakte wet, die van de vrijheid, brengt zegen wanneer het gevolgd wordt door gehoorzaamheid, omdat het levend voorbrengt dat overeenkomt met de waarheid. Dus ware godsdienst wordt bewezen in daden die uit een oprecht hart voortkomen. En geloofsgehoorzaamheid is daarom een vruchtbare wandel in de waarheid van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laten we bidden. Vader Almachtig, wij danken u, Heer, want u bent zo goed. Wij danken u, Vader, voor het geloof wat u ons geschonken hebt, de bekering wat u ons geschonken hebt. En we danken u voor de genade, de gave en het feit dat u ons uw geest hebt gegeven, Heer. Mogen het zo zijn, Heer, dat ons hart neigt naar Christus. En dat we hem in alles willen navolgen en ook zullen navolgen. En Vader, we weten dat we dit doen terwijl we de strijd voeren tegen ons vlees. En we veronderstellen niet dat wij volmaakt zijn, Heer. Maar we weten wel dat we genade hebben ontvangen om u te gehoorzamen. Met en in al onze beperkingen. En laat het zo zijn dat we dat volhardend blijven doen, Heer. Dat we onszelf niet misleiden. En dat we onszelf geen vroomheid aanpraten, Heer. Maar dat we echt waarlijk gehoorzamen. Omdat u waardig bent, Heer. We danken u, we loven u en we prijzen uw heilige naam. In Jezus' naam bidden we. Amen.